Ja, ik vind het prachtig om weer hier te zijn. Ik zeg wel eens, dat is de grote zegen van de kleine groep. Het voordeel is, mensen kennen elkaar, mensen zijn betrokken bij elkaar, ze voelen zich verbonden met elkaar. En wat ik ook heel mooi vind is, er is een hoge mate van acceptatie. Dat merk ik ook met mensen die hier zomaar eens even binnenkomen lopen. Die keren dat ik hier was, merkte ik, die voelen zich heel erg welkom. Die voelen zich heel erg geaccepteerd. Ik heb dat zelf ook. Als ik hier kom, dan voel ik me heel erg thuis en heel erg geaccepteerd. En waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben, dat is iets wat de Heer geeft in drie woorden, drie letters. Dat is het woord dal, heb ik al eens genoemd. Hè? De D van dienen, de A van aanvaarden en de L van liefhebben. En van alle drie staat er dat de Heer dat daar een voorbeeld is voor ons. Dus dat is prachtig om dat mee te maken. Dat is iets wat me de laatste tijd ook bezighoudt. Daar heeft Joop het al even over gehad. Dat is deze. Die heb ik al vaker meegebracht. Maar daar ben ik veel over aan het nadenken de laatste tijd. Dat is ons hart. Bijna 2 weken geleden ben ik een paar dagen in het ziekenhuis geweest. En dat was vanwege mijn hart. Ik heb me altijd heel erg gezond gevoeld. Ik ben al 42 jaar een hardloper en dat doe ik met heel veel plezier. En opeens kreeg ik problemen met mijn hart. Beklemd gevoel, een stekende pijn in de hartstreek. En toen dacht de dokter, het is toch wel goed om even naar het ziekenhuis te gaan. Dus ik ben een paar dagen in het ziekenhuis geweest en hebben ze heel grondig alles uitgezocht. Dat valt erg mee. Het was heel leuk dat ik de alle tijd kreeg om met die onderzoekers samen te kijken. Dus dat kwam allemaal op scherm, dat hadden ze met allemaal elektroden geregeld. En die zei, kijk, nou zie je dit, en nou zie je dat, en nou zie je dat gebeuren. Ze kunnen zelfs meten hoe snel het bloed stroomt door je hart. En het is onvoorstelbaar wat ze allemaal kunnen uitzoeken. En even later kwam de dokter weer langs en die ging mij dan vertellen hoe het onderzoek was. Dus ik was heel erg bepaald bij dat hart, als het over ons lichamelijk hart gaat. Die holle spier in onze borstkas. Meestal hebben we het daar niet over, want als het in de Bijbel gaat over het hart, dan is het centrum van onze persoonlijkheid. En dat gaat ook iets over het hart van God. Iemand zei eens, dat zijn 2 grote dingen. Dat is God, die is onmetelijk groot, onvoorstelbaar groot, maar zijn hart is ook heel groot. Zijn liefde voor ons is ook heel groot. En dan staat er van David, hij was een man naar Gods hart. Wat betekent dat? Ben jij een man naar Gods hart? Dan zeggen alle vrouwen, nee, ik niet. Ik ben een vrouw naar Gods hart. Maar dat is de vraag, ben je een man naar Gods hart? Ben je een vrouw naar Gods hart? En we willen vanmorgen stilstaan bij dat hart van David. Hij was een man naar Gods hart, maar hij had ook een hart voor de Heer. Dat is onvoorstelbaar. Als we dat zien, en dat komen we weer tegen in de psalmen, dan laat David in grote openheid heel veel van zijn hart zien. En daar willen we samen naar kijken, naar aanleiding van psalm 27, ook een psalm van David, waar hij dus dat aangeeft. Maar misschien kan ik beginnen, voordat we naar dat hart van David kijken, met een incident in zijn leven. En dat incident, dat vinden we in 1 Samuel 30... Als je de Bijbel bij je hebt, kun je het even opzoeken. Ik zal maar een klein stukje daarvan lezen. Moet je voorstellen dat David op de vlucht was voor Saul. En allemaal mensen die ook moeite hadden, die verzamelden zich bij hem. Eerst had hij 400 mannen om zich heen, later 600. Dat is een flink legertje als je dat zo bekijkt. En dan moest hij steeds weer vluchten voor Saul. Hij heeft een paar keer de kans gehad om Saul om het leven te brengen. En heeft besloten om dat niet te doen. En zijn legeroverste zei, laat mij het maar even doen. Dat kan ik in 1 keer, zegt hij, dat hoeven we geen 2 keer te doen. Nee, zei David, dat gaan we niet doen. Hij is de gezalfde van God. En God die zal zelf tot zijn doel komen. Ik zal niet de hand slaan daaraan. Ik zal God niet een handje gaan helpen daarmee. En zo is David bezig en dan gebeurt er iets heel ergs. Hij had daar een plaats Siklag en daar was hij met al die mannen gaan wonen, ook met zijn vrouwen. En kennelijk hadden die sommige mannen ook vrouwen bij zich. En dan trekken ze weg en ze komen terug. En dan blijkt dat de Amalekieten Siklag verbrand hebben. Ze hebben alle mensen die achtergebleven zijn, de vrouwen en kinderen, hebben ze meegenomen. En die mannen die worden zo boos en zo verdrietig. En in die tijd was het zo, als ze vonden dat iemand fout was, dan pakten ze allemaal grote stenen op. En degene die daar het meest van overtuigd was, die ging het eerste steen gooien. We zien dat ook bij die vrouw die op overspel betrapt is. Dan zegt de Heer, wie van jullie zonder zonde is, laat die het eerste steen gooien. Dus die mannen staan daar met grote stenen in hun handen en die willen ze gooien naar David. Dat is maar eventjes. En dan sterf je onder de regen van grote stenen. En dat moment, dat ik kon gaan bekijken. Wat was er in Davids hart op dat moment? Laten we even kijken naar vers 6 van 1 Samuel 30. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. En dan komt het, en dat is zo bijzonder, dat hart van David. In levensgevaar, op het moment dat hij doodgegooid kon worden met grote stenen. En dan staat er, David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Heel bijzonder, hè? Dat hij zo'n moeilijke tijd meemaakt. Hij heeft heel veel moeilijke tijden in zijn leven gehad. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. En dat gaf me te denken over, waar ligt onze kracht? David die vond zijn kracht in God. Juist op momenten dat het heel moeilijk was, dat het heel gevaarlijk was. En zo willen we ook naar Psalm 27 kijken, naar wat daar staat over hoe Davids hart was en hoe hij sterk was in God. Laten we het lezen, Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart, en daar komt dat hart van David weer, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dit zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen, om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalm zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer, verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn, u bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg, leid mij op een effen pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heer, wees sterk, en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zie je hoe vaak dat woord sterk hier voorkomt, hè? De krachtbron waar het over gaat. onze geestelijke krachtbron. Ik heb het vanmorgen genoemd het thema jouw krachtbron. Dat heb je niet uit jezelf en daarom kunnen we daar ook over spreken zonder dat we het over grootspraak hebben. Ga even kijken, hij komt intussen erop. Ja, dus dat is het volgende al, maar dus die geestelijke krachtbron en wat er in het hart ligt. Kun je dat nog even laten zien, die eerste? Jouw geestelijke krachtbron, dat is verbonden met jouw diepste wezen. En dat is dus verbonden met je hart, je krachtbron. Laten we kijken naar het eerste stukje, dat is dat de Heer ons beschermt. Als we even kijken naar het begin van deze psalm, de Heer is mijn licht en mijn heil. Eigenlijk staat er, hij is onze lichtbron en hij is onze redding. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? En dat idee van de Heer is onze levenskracht. Dat is wat hier heel duidelijk staat in dit woord. David die gaat ervan uit, de kracht die hij heeft, die komt van God. En als we dan verder kijken, dan zien we dus niet alleen dat hij de krachtbron is, maar hij is ook onze burcht. En dat komt vooral in dat tweede stuk naar voren, dat we zien dat hij, daar staat dat hij onze bescherming is. Even kijken, het is bij zijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? En dan zie je dat hij, in vers 5 lezen we dat, hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. God is onze schuilplaats. Dat is een prachtig lied dat zegt dat hij onze schuilplaats is. En als je in een schuilplaats bent, dan krijg je bescherming. Ik moet altijd denken aan het land waar ik geboren ben, dat is vlakbij Doetinchem. Daar had je van die kleinere boerderijtjes en dan had je van die hele kleine bouwvallige schuurtjes. Daar gingen ze wat gereedschap in opbergen, soms gingen ze er wat hooi in opslaan. Maar als je daar midden op het land was en je kreeg een enorme onweersbui of een hagelbui, dan werd je drijfnat. Of je moest in zo'n schuilplaats. Het was maar een oud schuurtje, maar dan was je wel droog. Dan was je wel beschermd. En in dat opzicht was het een schuilplaats voor ons. En dan staat hier nog, hij doet mij schuilen in zijn hut in de dagen van onheil. Hij verbergt mij. En het is heel bijzonder dat hij, ik moet even kijken waar dat staat, hij heeft ons op de hoogte gesteld. Dat is heel bijzonder, dat hij ons op een rots plaatst. In Psalm 62 staat, hij is mijn rots. En daar staat ook, hij is mijn hoog vertrek. En dat hoge vertrek, dat is als God ons op de hoogte plaatst, dan is dat bescherming. Dan kan de vijand daar niet bij ons komen. Dan ben je veilig. En dat is ook wat hier genoemd wordt, dat hij een burcht voor ons is. Je moet altijd denken aan dat lied van Luther, een vaste burcht is onze God. Is er iemand die dat kent? Een toevlucht voor de zijne. Ik vind dat zo'n prachtig lied. En dan, hoe gaat dat verder? Wat zei je? Zelfs al, hoe gaat dat? Ik ben het even kwijt. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al dreigt ons leed en lot. Maar in elk geval, het komt uiteindelijk hier op neer. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. Ik denk, wat een sterke tekst is dat. Hè? En dat was in die tijd reëel, want in die tijd werden mensen vervolgd om hun geloof. Dus dat kon zijn dat ze inderdaad vrouw en kinderen het graf moesten delven. Alleen omdat ze geloofden. En om dan zo'n lied te zingen, dat was, en Luther heeft zelf ook heel veel vervolging en verdriet meegemaakt, omdat hij zo duidelijk een overtuiging had. Maar daar zie je dan die vaste burcht. Maar hij zegt, een vaste burcht is onze God. Dus God is onze bescherming. Dat is goed om vast te stellen. Het tweede wat we zien, dat is dat God zegt, zoek mijn aangezicht. Dat is ook dat is een bemoediging, hè, dat we weten, hij beschermt ons. En het tweede, dat is een aansporing. Zoek mijn aangezicht. Dus misschien kun je dat ook even laten zien. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Dat is het eerste wat er staat. God zelf zegt, zoek mijn aangezicht. En bij dat aangezicht van God kunnen we denken aan zijn aanwezigheid. Dat is dat je Gods aanwezigheid zoekt. Kun je zeggen, ja, dat is een open deur intrappen. God is overal en altijd. Weet je wat het verschil is? Sommige mensen merken er niks van. Die denken daar helemaal niet aan. Maar bedenk dat de Heer bij je is. Overal en altijd. En je kunt je erin oefenen dat je dat bewust wordt. Dat je gaat oefenen om eraan te denken dat de Heer bij je is. En het mooie is, ik ken mensen die dat ook heel graag doen en daar ook erg van genieten. Als die gewoon wandelen, dan gaan ze zomaar met de Heer praten. Zeggen, Heer, dank u wel dat vanmorgen zo mooi weer is. Of dank u wel dat ik die mensen ontmoet heb. Dank u wel dat ik die tegenkwam. Want je kunt ieder moment zomaar met de Heer gaan praten. Dat kun je aanwennen. Zo heb ik me aangewend. Als ik denk aan mensen, dan dank ik voor hen. Als mij straks de naam van Harmen nog te binnen komt, dan zeg ik, Heer, dank u wel voor Harmen. En voor de zegen die hij mag zijn voor de gemeente hier. Of als ik Simon tegenkom, dan denk ik, Heer, dank u wel voor Simon. Dat u hem gebruikt om hier dienstbaar te zijn. En zo dank je gewoon voor de mensen. En soms weet ik van mensen, dan mag ik het ook bij de Heer brengen. En het is zo'n zegen om te beseffen dat we kunnen danken voor de mensen die in onze gedachten komen. En dat kan dus heel, heel gemakkelijk. Maar dat idee van zoek mijn aangezicht, dat is zoek Gods aanwezigheid. En dat is een zoeken. Maar er is nog een tekst over zoeken. En dat vind ik zo prachtig. Dat is een tekst die heel veel voor mij betekent. Dat is Matteüs 6, vers 33. Daar staat er, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat staat in het verband van bezorgdheid. Mensen die, je moet niet bezorgd zijn, zegt Jezus dan. Want dat heeft geen enkele zin om dat te doen. Nou, dat is makkelijk gezegd. Ik ken nog heel wat mensen die zich wel bezorgd maken. Maar ik probeer er toch aan te denken van, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat is het tweede eigenlijk. Het eerste is, zoekt eerst zijn koninkrijk. En het tweede is, zoek zijn gerechtigheid. Dus dan zie je hier, zoek het aangezicht van God, zoek zijn koninkrijk, zoek zijn gerechtigheid. Dat is zijn wil. Van Heer, wat wilt u dat ik doe? En dat is zo mooi, dat staat ook in deze psalm. In vers 11 staat dat. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een effen pad, omwille van mijn belagerswil. Dus dan zie je drie keer zoek. Zoek Gods aangezicht, zoek Gods koninkrijk, zoek zijn wil. Ga je afvragen wat zijn wil is. En in Hosea staat dat zo mooi, daar staat, ik wil de Heere kennen. Ik hoop dat je dat ook kunt zeggen. Ik wil de Heere kennen. En dan staat erachter nog sterker, ik wil er naar jagen om hem te kennen. Nou, en als je daarna jaagt, dan is er een enorme ijver in je om de Heer te leren kennen. En dat is prachtig om dat mee te maken. En dat is eigenlijk de vraag over onze geestelijke kracht. Hè? Wat is onze geestelijke krachtbron? Zo van, zoeken we dat? Maken we ons daar ijverig voor om dat te doen? Dat is een hele mooie tekst in Efezus, in Hebreeën staat dat. Laten we met vrijmoedigheid toegaan naar de troon van genade. Hebreeën 4, vers 16, voor wie het wil opschrijven. Om barmhartigheid te vinden en hulp te krijgen te gelegene tijd. Ik kreeg pas een prachtige toepassing daarvan te horen. Dat is een vrouw die is al op jonge leeftijd weduwe geworden. Ze had twee kinderen en die waren een jaar of 10 toen. En toen ging ze alleen verder, heeft dat op een hele moedige manier gedaan. En toen zei ze tegen die kinderen, die hebben mij dat later verteld, die zijn nu al bijna 30 jaar. Die zeiden, mijn moeder zei tegen mij, je moet altijd naar die troon van genade gaan. Want je weet nooit hoe je het nodig hebt. En toen dachten die kinderen aan hun moeder, die zo jong alleen verder moest en haar man verloren heeft. Ze zei, je moet altijd naar de troon van God toe gaan. Want dan kun je barmhartigheid krijgen, genade vinden om hulp te krijgen. Te gelegener tijd staat er in een van onze vertalingen. Op het moment dat je het nodig hebt. En dat is je geestelijke krachtbron. Dat je altijd dicht bij de Heer leeft, dat je zijn aangezicht zoekt en dat je zijn koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid zoekt. En dat geeft je een geestelijke, ik zou bijna zeggen, dat klinkt een beetje oneerbiedig, het is iets wat God geeft, maar dat geeft je een soort genade, dat geeft je een soort geestelijke conditie om die hulp van hem te krijgen. Dus als we denken aan onze geestelijke krachtbron, dan is het heel goed om hem te zoeken. Dan gaan we nog even terug naar de belofte die hij gedaan heeft. En dat is dat hij onze kracht wil zijn. Misschien wil je dat ook even laten zien. De Heer is mijn licht en mijn heil. Hij is mijn licht en mijn redding. De Heere is mijn levenskracht. Dat staat daar heel duidelijk. De kracht voor ons is bij de Heer. Simon, die zit te knikken. Jij keek me aan, Simon. We straks spraken elkaar even voor de dienst. Weet je wat ik zo mooi vind van Simon? Die geniet ervan om elk moment met de Heer te leven. Dat klopt, Simon. En dat vertelt hij ook graag over. Zo van, ik was met de Heer bezig. Ik heb hem dit verteld, ik heb hem dat verteld. En zo heeft hij mij geholpen. Is dat niet geweldig? En dat vind ik prachtig om dat mee te maken. En het leuke is, ik herken dat, hè. Als jij dat zo vertelt, dan denk ik, oh wat is dat prachtig, dat je zo met de Heer mag leven elk moment. En dan zie je dat Hij onze levenskracht is. En zo zien we nog dat de Heer mijn kracht is. Dat is nog een ander aspect, maar misschien wil je dat ook even laten zien. Hij zal je hart sterk maken. Dat staat ook in deze psalm. Dan zie je nog iets over kracht in vers 14. Wacht op de Heer. Wees sterk. Hij zal je hart sterk maken. Dat is wat God belooft. Wacht op de Heer. En dat wachten op de Heer, dat heeft in de Bijbel de betekenis van vertrouwen hebben. Gewoon in de toekomst rustig geloof hebben dat de Heer gaat helpen. En ik denk wat een zegen is dat, dat we deze geestelijke krachtbron mogen hebben. Dat we zo met hem verder mogen gaan. En als je dan denkt aan het hart, dan denk je, het hart is in de Bijbel het centrum van onze persoon. Dat is ons diepste wezen. En als we kijken naar het hart van God, dan zoekt hij mensen zoals David was. David was een man naar Gods hart. En weet je waarom? Dat zie je in dat verband wat er staat. Saul die was niet een man naar Gods hart, want die ging zijn eigen gang. Die had eigenlijk geen tijd om op God te wachten en om te luisteren wat God zei. En daar is Samuel heel verdrietig over, maar daar is God ook heel verdrietig over. En dan zegt Samuel, God heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. Wat is dat voor iemand? Dat is iemand die alle bevelen van God zal volbrengen. Dat is iemand die werkelijk God wil dienen, die wil luisteren naar wat God zegt. Die wil luisteren naar wat God wil. Dat is iemand naar Gods hart. En dan zien we dat onze geestelijke krachtbron, dat is God zelf. Die wil ons sterken. Die wil ons helpen. Die wil ons alles geven wat we nodig hebben. En zo mogen we heel dicht bij hem leven, om in wezen op elke situatie voorbereid te zijn. En ik zou graag een moment van stilte willen hebben, dat we in stilte bij de Heer brengen. Onze geestelijke krachtbron. Wat is mijn geestelijke krachtbron? En hoe kan ik nog meer mij daarop voorbereiden? Zullen we een ogenblik van stilte nemen? Dank u wel, Heer, dat u onze geestelijke krachtbron bent. Ik denk er aan het lied van de wedloop. Ik loop de wedloop die voor mij ligt. En dat er dan staat, hij is mijn kracht, mijn hoop, mijn zekerheid. Het doel van mijn bestaan. Heer, wilt u zo onze kracht zijn, onze hoop, onze zekerheid en het doel van ons bestaan. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Ik had nog één ding willen toevoegen. Kennen jullie dit? Dat is een hele bekende, maar ik had een tijdje terug dat mensen dachten van, nou, dan zal hij ons wel vertellen wat we moeten gaan doen, hè? Maar dat ga ik niet doen. Ik zei dat, weet je wat Nivea voor staat? Ja, dat doe je, normaal doe je dat als je schrale handen hebt, hè? Dat is een woordspeling, hebben ze ervan gemaakt. Niet invullen voor een ander. En dan zeg ik tegen hun, als jij de boodschap van God goed begrepen hebt vanmorgen, dan ga ik dat niet voor jou invullen. Ga ik niet zeggen, jij moet zus of jij moet zo, of dit hebben we gehoord en daarom moeten jullie dat en dat. We zeggen in Friesland dan, wij moeten niet. Dat klopt, hè? We moeten helemaal niks. Maar je mag bidden zelf kijken, je mag het zelf invullen. Je mag voor jezelf kijken van, Heer, wat wilt u dat ik ga doen? En dan kan ik dus altijd na iedere preek zeggen, ik wil graag uitleggen wat de Bijbel erover zegt. Maar het laatste is, ik ga het niet invullen voor een ander. Dat mag je zelf doen. Dat wou ik nog even toevoegen. Bedankt.